Daar zijn we dan weer. Ik hoop dat u intussen koffie hebt kunnen drinken. En ik heb een aantal vragen gekregen. Leg het maar weer even uit. Deze preek van mij hadden we al eerder opgenomen. En die heb aan een aantal mensen toegestuurd. Waarvan we weten dat ze altijd veel vragen stellen. En die vragen heb ik nu voor mij. Het zijn er 13. Dus als u meetelt, dan weet u wanneer de vragenbespreking afgelopen is. Ik begin met een vraag waar ik niet goed het antwoord op weet. Die luidt: in de jaren 80 heeft deze psalm, psalm 118, nogal een omstreden rol gespeeld in de kerkelijke vredesbeweging. Er werd een jaar een vredeskrant gewijd aan het motto: het is in de naam des Heren dat ik hen verhouden heb. Dat is een statusnaam. Tot maar liefst 3 maal toe. Commentaar? Ik weet het niet meer. Ik vond het nogal een naïeve beweging die ons niet veel verder gebracht heeft van allemaal lieve mensen. Als we nou allemaal als Greet Bomans ooit onze wapens zouden inleveren bij een verstandige oudere dame, dan zag het er in de wereld een stuk beter uit. Maar ja, zolang dat nog niet het geval is en het nog geen vrede en gerechtigheid is, zijn we helaas gedwongen om er legers op na te houden. Dus die vredesbeweging, ik weet het niet. Soms kom je wel eens bijbelteksten tegen dat je denkt van die horen toch eigenlijk helemaal niet bij jou, die horen juist bij de andere partij, hoe kan dat nou? Ik ben opgegroeid met de gedachte dat je niet mocht gaan stemmen als christen, want wij waren burgers van de hemel. Totdat we een folder in de bus kregen van het GPV, als u nog weet wat dat is. En daar stond in: ons burgerschap is van de hemelen, riep piept jongeling. Toen dacht ik, hé, dat is onze tekst, dat kan toch helemaal niet? Nou, dat heeft me dus aan het nadenken gebracht over de christelijke politiek. En nou denk ik dat ik het wel snap en het er ook mee eens ben. Dus ja, hoe die vredeskrant het bedoelde, het is lang geleden en ik weet het niet. De tweede vraag: welke rol heeft de tijd van ontstaan in de exegese van deze psalm? David, de psalm van David bijvoorbeeld, Matthew Henry zegt het was in de tijd van David. Anderen zeggen het was ongeveer 200 voor Christus. En hoe moet je dat dan uitleggen, al of niet richting het slot van de psalm? Terloos maakte Owen daarbij nog de opmerking over Isaïe, deze zoon David vergeten was bij de offermaaltijd met Samuel enzovoort. Ja, dit is nou een probleem, ik ga een moeilijk woord gebruiken, dat ze in de theologie noemen een hermeneutische cirkel. Een uitlegkundige cirkel. Dat betekent dit: we weten niets over het ontstaan van die psalmen. Zelfs als er boven staat psalm van David, dan weet je toch niet zeker altijd of dat niet betekent van de leerlingen van David of in de geest van David. Van sommige psalmen krijg je echt het idee dat die toch uit veel latere tijd stammen. Misschien wel zelfs na de ballingschap. Nou, wat voor idee heb je dan hoe oud zo'n psalm is? Door naar die psalm zelf te kijken. Je bekijkt hem, je laat hem op je inwerken en je zegt: nou, hij zou wel eens uit die tijd kunnen stammen. Maar dat is een cirkelredenering. Want vervolgens ga je alles in die psalm uitleggen. Uitgaande van die theorie heb ik ook gedaan. Ik heb gezegd: nou, het zou best eens kunnen zijn dat die psalm stamt uit de tijd van Nehemia. En daar heb ik dan verder de uitleg bij aangepast. Maar dat is natuurlijk een kringetje waarin je ronddraait. Je gebruikt de psalm om te zeggen hoe oud die is. En vervolgens ga je daarvan uit om uit te leggen wat er in de psalm staat. Daar is niet aan te ontkomen. We doen dat trouwens constant bij de Bijbeluitleg. We hebben een idee waar een bepaalde brief of een Bijbelboek over gaat. En dat algemeen idee gaan we dan toepassen om de details te snappen. Maar die details heb je weer nodig om te snappen waar de brief in het algemeen over gaat. Nou, dan weet u het. Dit is de hermeneutische cirkel. Daaraan valt niet te ontsnappen. Net zoals wij niet kunnen ontsnappen in dit leven aan de driedimensionale wereld. Nou, hou ik op met moeilijke woorden. Dus ik heb een suggestie gedaan. Die heb ik van de Joodse uitleggers gekregen. Ik vond het plausibel. Ik ben er verder mee aan het werk gegaan. Maar eigenlijk maakt het ook voor heel veel delen van die psalm natuurlijk ook weer niet zoveel uit. Want als je denkt aan de tijd van Nehemia, dan is het toch heel belangrijk dat er toepassing is aan het begin van het Messiaanse Rijk. En dan ben je natuurlijk al een hele andere sfeer. De derde vraag. In Psalm 118 vers 13 staat: zeer hard had u mij weggestoten, zodat ik bijna viel. Maar de Heer heeft mij geholpen. Hoe zit dat nu? In hoeverre stoot de Heer weg? Wat moet ik mij daar concreet bij voorstellen? Nou is het grappige dat in de formulering van die vraag dat woordje u met een hoofdletter is geschreven. Zeer hard had u mij weggestoten. Daardoor lijkt het erop alsof het de Heere God is. Maar dat geloof ik helemaal niet. Als je de psalm goed leest, dat vers ook goed leest, dan spreekt de schrijver daar tegen de vijanden. Jullie hebben mij heel hard weggestoten, zodat ik bijna viel, maar de Heere heeft mij geholpen. En dan valt het hele probleem in het water. Het zijn de vijanden die wegstoten en het is de Heere die ons overeind helpt. Nou, het gaat lekker vlot met de vragen, hè? Maar ik heb ze geordend in volgorde van moeilijkheid. Dus pas op. Vraag 4, Psalm 118, vers 22. Daar staat dat de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot een hoeksteen. Kunt u dit betrekken op Efeziërs 2, vers 20, waar staat dat Christus de hoeksteen is van de nieuwtestamentische gemeente? Ik denk dat je kunt zeggen dat overal waar dat beeld van de hoeksteen wordt gebruikt, je vindt het ook in 1 Korinthe 3 met betrekking tot de Heer Jezus, dat gaat altijd terug op deze psalm. Die psalm zat natuurlijk in het hoofd van al die Joodse denkers en mensen, die rabbijnen, maar ook de Heer Jezus en zijn discipelen. Die hoeksteen, dat komt uit psalm 118. Hij is de hoeksteen. En dan kun je dat vervolgens ook gebruiken, zoals in Efeziërs 2, om hem daarmee de hoeksteen te noemen van de gemeente. Maar het zou wel heel erg ver gaan om nou te zeggen, oh, dus zo moeten we dus ook psalm 118 vers zoveel uitleggen, alsof de hoeksteen daar dat ook betekent. Dat is natuurlijk niet het geval. Hij is de hoeksteen van het godsgebouw. Is dat niet een mooi lied van Hieronymus van Alphen? Nou, doet er niet toe. In ieder geval, hij is de hoeksteen ook van het hele gebouw waar het uiteindelijk psalm 118 naartoe gaat. En dat is het Messiaanse Rijk. Hij is de hoeksteen van alles wat God opgebouwd heeft. Er staat zo mooi in 2 Korintiërs 1. In hem zijn alle beloften van God ja en amen. Dat wil zeggen, wat voor beloften er ook zijn. Of het nou beloften voor Israël zijn. Of beloften voor de gemeente, de kerk. Beloften voor deze schepping. Ze zijn allemaal in Christus verankerd. De vervulling ervan is in hem gelegen. En zo past dat ook in Efeziërs 2. De vijfde vraag, vers 19 en 20, gaan over de poorten van rechtvaardigheid. Deze psalm is een messiaanse psalm, dus het is een heenwijzer naar de Heer Jezus. Slaan deze versen ook niet op de poorten van het nieuwe Jeruzalem? En op het feit dat we daar alleen maar kunnen binnenkomen door de aanvaarding van de Heer Jezus. We worden gerechtvaardigd door hem. Hoe zien rabbies dit? Slaat dat in hun ogen alleen maar op het Joodse volk en niet op de heidenen? Nou, om met dat laatste te beginnen. De gedachte dat de rechtvaardigen waar daarover geschreven wordt, niet alleen maar Joden zijn, maar ook de heidenvolken, voor zover ze tot geloof komen, die komt helemaal niet van christelijke uitleggers vandaan. Die vind je al bij de Romeinen, bij de rabbijnen. Romeinen is wel anders. De rabbijnen, en dat is ook heel begrijpelijk. Ik heb het in de preek al gezegd. In het Oude Testament, in de profetische boeken, met name Jesaja, wordt zoveel geschreven over de volkeren. Zacharia 14 is ook een mooi voorbeeld. Over de volkeren die deel krijgen aan het Messiaanse Rijk. Van heinde en ver zullen ze toegebracht worden. En ze zullen deel krijgen aan het Messiaanse Rijk op grond van geloof uiteraard. Als ze zich neerbuigen voor de God van Israël en voor de Messias van Israël. Bijzonder mooi vind ik dat in Ezechiël 47. Waar staat dat degenen die in het beloofde land tussen de Israëlieten ingewoond hebben, maar zelf geen Joden zijn, ook een deel krijgen aan dat Messiaanse Rijk. En dan denk je aan de Palestijnen van vandaag en de dag. Die nu nog in Allah geloven, maar als ze straks de God van Israël zullen leren kennen en de Heer Jezus als de Messias, dan zullen ook zij een erfdeel krijgen, dat wordt daar speciaal aangekondigd, in dat beloofde land. Dus de rechtvaardig is een heel brede term. In Yad Vashem, het beroemde museum voor de Holocaust in Jeruzalem, daar heb je de laan van de rechtvaardig en dat zijn mensen uit de volkeren, die tijdens de Holocaust Joden geholpen hebben. Dus dat de rechtvaardigen alleen maar Joden zouden zijn, dat hebben de Joodse rabbies nooit geloofd. De rechtvaardigen zijn al diegenen uit de volkeren die naar het licht dat ze hebben, de Heere God oprecht dienen. En daarom Hoewel ze natuurlijk niets moeten hebben van Jezus als Messias, zie je toch vaak dat er een zekere openheid is naar christenen toe, ook bij tegenwoordige Joden, orthodoxe Joden, omdat zij voelen, die christenen, die dienen dezelfde God als wij, de God van de Bijbel. Ze eren het Oude Testament, wat hun Bijbel is, net zoals zij dat doen. En ze kijken uit naar dezelfde Messias. Dat is een duidelijke herkenning. Die rechtvaardigen zijn er onder alle volken. Dat is niet pas door de christenen uitgevonden. Dat wisten de Joodse rabbies al lang uit het Oude Testament. Even wat die toepassing betreft op het Nieuwe Jeruzalem. Ja, je kunt natuurlijk toepassen wat je wilt. Het Nieuwe Testament in Openbaring 20 bevat allerlei elementen die je ook terugvindt in de profetische boeken. En dat is prima. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dus nou dat Nieuwe Jeruzalem moet inlezen in al dit soort hoofdstukken. Dan ben je bezig met vervangingstheologie. Dat wil zeggen, het Oude Jeruzalem heeft plaats gemaakt voor het Nieuwe Jeruzalem. Dat Oude Jeruzalem doet er dus eigenlijk helemaal niet meer toe. En het volk Israël als zodanig heeft plaats gemaakt voor het volk van God van het Nieuwe Testament. Dat is de gemeente waar ook wel Joden in zitten, maar verreweg de meeste niet-Joden. Dus je kunt wel toepassen, zover als je wilt. Maar we moeten bij zo'n psalm, net als bij alle profetische gedeelten, en dat is dit ook, het Oude Testament, afvragen, waar gaat het in eerste instantie om? En dan gaat het om Jeruzalem in het Messiaanse Rijk. Ja, bij vers 27, zegt vraag 6, heb ik aandacht gevestigd op een bijzondere uitleg. Het feestoffer vastbinden met touwen tot aan de horens van het altaar. Als je dat bovenstaande vertaalt met takken of lulav, hoe zit dat dan met dat altaar? Vindt er dan toch een offer plaats? Hoe zit dat? Nou, dat offer komt eigenlijk helemaal niet in de grondtekst voor. Je ziet het ook in de Statenvertaling, als ik me goed herinner, dat het woord offer, dat is cursief. En dat woord feest staat er wel. Heel veel vertalingen vatten dat op als het feestoffer vanwege die verwijzing naar het altaar. Maar ik vond ook in het Engels een vertaling die van Joden afkomstig is, die dat ook zo lezen. Trek op met de lulav in je handen tot aan de horens van het altaar. Het altaar is het eindpunt van die optocht naar Jeruzalem, vanaf de Olijfberg of waar dan ook, naar Jeruzalem tot aan het tempelplein en tot aan het altaar. Al feestvierend is dat je eindbestemming. Dat is ook vanzelfsprekend natuurlijk. Die pelgrimsfeesten eindigen in de tempel, eindigen op de plaats waar God woont. En waar hij aan het altaar gediend wordt. Met offers natuurlijk, maar die hoeven er dus in dat vers als zodanig niet voor te komen. Die moet je erbij denken. Dus, maar die andere uitleg over dat feestoffer is ook acceptabel. Heel veel vertalingen hebben dat ook zo. Vraag 7, dat is heel aardig over de rechterhand van God. In de Bijbel wordt vaak gesproken over Gods rechterhand. Zo ook in deze psalm, in vers 15 en 16. Stefanus zag Jezus staan aan de rechterhand van God. Is de rechterhand van God terug te herleiden naar de Heer Jezus? Of zijn er in de Bijbel nog andere aanwijzingen wat met Gods rechterhand wordt bedoeld? Ja, laat ik beginnen met iets te zeggen over het verschil tussen rechts en links. Dat woord links is in het Nederlands houdt verband met link. Dat is negatief. Het Latijnse woord voor links is sinister. En dat kennen we wel. Een sinister, dat is iets heel negatiefs, iets duisters, iets donkers, iets schijnzinnigs. En dat is heel grappig, want dat woord betekent oorspronkelijk links. En links heeft dus ook in de Bijbel de negatieve betekenis. We lezen de profeten dat ze zeggen, de geest van de wijze keert zich naar rechts, de geest van de dwaas naar links. En dat is een merkwaardige uitspraak. De geest van de wijze zit op het rechte spoor, rechts komt van wat recht is. En de geest van de dwaasen, die zijn link bezig, om zo te zeggen. Nou, als het nu gaat over de rechterhand van God, dan is dat ten eerste een beeld van kracht. Met zijn rechterhand doet God grote, wonderbare daden. En in de tweede plaats is het ook een beeld van verkiezing. De Heer Jezus wordt verheven aan zijn rechterhand. Dat gaat natuurlijk terug op Psalm 110. Zet u aan mijn rechterhand. En je vindt dat een heleboel keren in het Nieuwe Testament. Het is een van de meest geciteerde teksten uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament. Dus de Heer Jezus is gezeten aan de rechterhand. Je vindt het alleen nog 5 keer in de Hebreeënbrief. En dat is een plaats van begunstiging. Voor zijn gunsteling heeft hij de beste plaats uitgekozen. En die is aan zijn rechterhand. Zo groot hoeft het contrast trouwens ook niet gemaakt te worden. Op een bepaald moment komen de Jacobus en Johannes, de twee broers, bij de Heer Jezus, met hun moeder. En dan vragen ze, mogen we zitten aan uw rechter en linkerhand in het Messiaanse Rijk? Nou, een van de twee zou dan aan de linkerhand terechtkomen en die vond dat blijkbaar ook niet zo verschrikkelijk. Dus daar zijn die plaatsen min of meer gelijkwaardig. Dus je moet het ook weer niet te groot contrast maken alsof er met de linkerhand van de Heer Jezus of van God iets mis zou zijn. Zo is het natuurlijk ook niet. Maar het is toch frappant, die nadruk op rechts, dat is positief. Links in het algemeen is negatief. Vraag 8. In vers 1 tot 4 van deze psalm lezen we tot in eeuwigheid. Het woord eeuwig kan vertaald worden met aion. Ja, aion is een Grieks woord. Dat is het equivalent, het parallelwoord voor het Hebreeuwse olam. Er volgt volgens de Bijbel nog een toekomende eeuw, heel terecht, Efeziërs 1 vers 21. En zelfs nog toekomende eeuwen in hoofdstuk 2 vers 7. Zijn dat afgebakende eenheden of spreken we in deze verse over een aion zonder einde? Ja, dat probleem heb je in het woord eeuw, dat normaal een afgesloten tijdperk is. Een tijdperk van 100 jaar zelfs bij ons letterlijk. Maar in het Nieuwe Testament, en dat komt uit de Joden vandaan, vind je de tegenwoordige eeuw en de toekomstige eeuw. En die toekomstige eeuw, dat is de eeuw van de Messias. Hebreeën 6 vers 5, daar vind je die uitdrukking, de toekomstige eeuw. Die age to come, zeggen de Engelsen. Maar ze vertalen dat ook vaak met the world to come, de toekomstige wereld. Dat betekent het eeuw, maar hetzelfde woord kan ook betekenen eeuwigheid. En dan is het iets dat altijd doorgaat. Niet tijdloos, maar iets dat altijd doorgaat. Er komt nooit een einde aan. Dan heeft het de betekenis eeuwigheid. Maar in de uitdrukking tot in alle eeuwigheid, van eeuw tot eeuw eigenlijk, daar zie je dat nog steeds daarin die opeenvolging van al die verschillende tijdperken bedoeld is. En zo moet je dat dus ook heel vaak lezen, zoals hier in de psalm, tot in eeuwigheid. Dat is eigenlijk zover als je in je gedachten denken kan. Jij moet daar nog geen filosofie aan hangen over tijdloze eeuwigheid en nooit eindigen, enzovoort. De blik van de gelovige Jood is gericht op de Messiaanse eeuw. En hij zegt, laten we de Heer prijzen tot en met de hele eeuw. Wat daarna komt, dat is de eeuw, daar eindigt alles mee. Wij weten, nee, er komt daarna nog een nieuwe schepping, een nieuwe hemel en aarde enzovoort. Maar verder kijkt hij niet en verder wil hij niet kijken. Dus tot in de eeuwigheid betekent dan ook tot het einde van die hele eeuw, die Messiaanse eeuw die nog voor ons ligt. Dit is een beetje een ingewikkeld verhaal. Wist u dat het woord wereld in het Nederlands oorspronkelijk was veraltijd, veralt. Dat betekent mensenleeftijd. De wereld is een plaats. Leeftijd heeft te maken met tijd. Tijd en plaats. Ik zei straks in de preek ook olam betekent oorspronkelijk eeuw of eeuwigheid. Maar het moderne Hebreeuws betekent het wereld. Dus dat is een heel merkwaardige spanning tussen plaats en tijd. Daar heeft Einstein natuurlijk zijn hele theorie over ontwikkeld. Daar gaat het nog verder niet om. Maar je ziet het al in die hele oude woorden, die spanning tussen plaats en tijd. Olam is de wereld en het is tegelijkertijd eeuw. Als je denkt aan Prediker 3, vers 10 of 11, daar staat letterlijk, God heeft de olam in ons hart gelegd. Nou, je kunt er wel 20 verschillende vertalingen bij vinden. God heeft de eeuwigheid in ons hart gelegd, heeft ons eeuwigheidsbesef gegeven, maar ook net zo goed, hij heeft ons tijdsbesef gegeven. Ook net zo goed besef van de wereld als geheel. Niet alleen van ons eigen kleine plekje. Dat woord olam is zo rijk, zo veelzijdig. Het is allemaal in ons hart gelegd. Nou, laat ik niet te ver afwijken van de eigenlijke vraag. We houden het daarbij. Vraag 9. In vers 18 staat in de Statenvertaling kastijding en in de herziene Statenvertaling straf. Is dat hetzelfde? In welk verband is het in deze psalm bedoeld? En wat heeft het ons te zeggen? Je zou kunnen zeggen, alle straf is kastijding. Maar niet alle kastijding is straf. In de zin van opvoeding. Kastijding kan opvoeding betekenen. Hebreeën 12, daar vind je in het Grieks het woord paideia. Daar herken je het woord pedagogiek in. De pedagoog, dat is de opvoeder. Niet de straffer, maar de opvoeder. Paideia betekent dan ook opvoeding. Maar tegelijkertijd zit er ook de gedachte achter dat iemand af en toe wel eens een pak voor de broek nodig heeft. Dat mag tegenwoordig niet meer, maar oké. Hij heeft af en toe ook wel eens een keer een stevige rammel nodig. En dat is kastijding. En in de vertalingen staat daar ook gewoonlijk in Hebreeën 12 kastijding. Je hebt het een beetje in het Duits met het woord zucht, dat betekent tucht. En het woord erziehung, dat betekent opvoeding. Komen allebei van hetzelfde grondwoord. In het Nederlands gaat dat zo niet op, maar tucht hoort bij opvoeding. Straf kan puur vergeldend zijn. En voor de goddeloze is uiteindelijk de laatste straf, de eeuwige straf, alleen nog maar vergelding. Niet meer opvoeding, er valt niks meer op te voeden. Maar in ons Nederlands bestel, en dat hoort bij elk beschaafd land, is straf ook altijd opvoeding. Daarom houden we niet zo van de doodstraf, want dan kun je ook daarna niks meer doen. In de gevangenis proberen we mensen, dat heet reclassering, weer op het rechte pad te brengen. Dus kastijding, daar zit het element in van opvoeding. Een stevig pak rammel om iemand met de neus op de situatie te drukken. En op het feit dat hij moet veranderen en dat hij moet terugkeren. En zo zijn de moeilijkheden die God met zijn volk doormaakt, het lijden dat ze moeten ondergaan, is kastijding. Daar zit een element in van straf, maar toch altijd in tijdelijke zin. Het is ten diepste echter opvoeding. En dan is er ook niet zoveel verschil meer hier tussen een Statenvertaling en een herziene Statenvertaling, wat voor vertaling je moet nemen. Want het is bij God altijd opvoeding. Hij wil uiteindelijk zijn volk altijd herstellen. Waarbij ik een onderscheid maak dat bij een andere vraag nog terugkomt, tussen de massa van Israël en het overblijfsel, de Sha'ar. Dat verschil is altijd heel belangrijk. Want uiteindelijk kun je zeggen, ja, maar de massa van Israël krijgt ook geen deel aan de belofte van God. Die willen dat helemaal niet, die vallen er buiten, dat zijn de goddelozen, die vervloeken God. En daar bij hen betekent straf uiteindelijk natuurlijk vergelding, niks anders. Maar bij het overblijfsel, dat wordt gelouterd, dat moet door de vurige oven heen. Dat is kastijding, dat is loutering, dat is opvoeding, niet straf. Dus er zit in al die woorden iets dubbelzinnigs en dat hangt samen met het feit dat je het ware Israël hebt. Dat is dat overblijfsel dat door de vuurvlammen heen uiteindelijk het grote doel van God bereikt. En de massa die er uiteindelijk buiten valt. En dat is ook altijd belangrijk om hierbij te bedenken. Nou, genoeg gezegd over deze vraag. Vraag 10. De rabbis hadden geen directe verklaring voor vers 22 voor die hoeksteen. Maar dat lijkt me zeer onbevredigend voor deze mensen die het Oude Testament van kaft tot kaft onderzoeken. Zijn er toch rabbis geweest die een poging hebben gedaan die misschien toch een heenwijzing hadden naar de Heer Jezus of een andere verklaring hiervoor hadden? Dat is een leuke vraag. Kijk, in de eerste plaats, er zijn in het Nieuwe Testament ook een aantal teksten, dat noemen de theologen een crux. Dat betekent letterlijk een kruis. Een crux, dat is een tekst, daar weten we niet goed raad mee. Dat zijn van die teksten, daar zijn wel 20 verklaringen van. Voor de doden gedoopt worden, enkel in de 15, dat is zo'n voorbeeld. We weten het niet goed. Elk van die 20 verklaringen, die zou goed kunnen zijn. En er zijn er veel meer voorbeelden van te noemen. Zo kun je dus ook best voorstellen dat ook de rabbijnen in het Oude Testament op teksten stuiten die in het verband niet goed te plaatsen zijn. Die daar niet zoveel zin lijken te hebben. Dat is dan voor hun een crux. Maar nu hebben zij nog een extra probleem dat wij niet hebben. En dat is dat zij de christenen in de buurt hebben met hun Nieuwe Testament. En in het Nieuwe Testament worden sommige van die teksten uitgelegd. Maar die worden dan op Jezus betrokken. En dat kunnen de rabbijnen natuurlijk niet accepteren. Dus ze zullen niet zo makkelijk op een uitleg komen die de christen in de kaart zou spelen. Ik zal een voorbeeld geven, want dan snap ik meteen. Jesaja 53, in de oudste Joodse uitleggingen, werden altijd betrokken op de Messias. Zonder enig probleem. Het kan hier alleen over de Messias gaan. Maar toen de christenen gebruik gingen maken van Jesaja 53, en dat op de Heer Jezus gingen betrekken, veranderde die Joodse houding. Die uitleg, die betrekking op de Messias, werd steeds weer teruggetrokken. Dat zie je al in de middeleeuwen. En in plaats daarvan werd Israël zelf de leidende knecht des Heeren. Een Nederlandse rabbijn zei ooit tegen mij, jullie laten je zeer beïnvloeden, dat moet ook door de Joodse uitleggers, want jullie hebben het Oude Testament ook, maar wij laten ons niet beïnvloeden door de christelijke uitleggers. En toen moest ik een beetje lachen en ik zei tegen hem, nou, ik gaf hem een paar voorbeelden. Ik zei, natuurlijk doen jullie dat. Jullie zijn constant door christenen omgeven met hun uitleggingen. En jullie hebben je daartegen afgezet. Er is geen sprake van objectieve uitleg. Ja, en de Talmud nog wel. Die Talmud die komt uit Babel en daar hadden ze nauwelijks iets met christenen te maken. Maar in de middeleeuwen, de mensen waren omringd door christenen. Die rabbijnen, die kenden het Nieuwe Testament. En dan krijg je een spanning, waardoor men het gevoel heeft, het mag vooral niet lijken op een christelijke uitleg die Jezus in de kaart speelt. En dat kan ik heel goed begrijpen, kan ik ook wel accepteren, ik snap het. Maar we moeten daar wel rekening mee houden. Ja. Je mag dus niet verwachten dat men bij zo'n tekst als hier zou kunnen gaan denken aan een uitleg in de richting van de Messias. Want dat hebben de christenen al gedaan namelijk. En dat is wel een beetje een probleem. Dus je kunt je best voorstellen dat een crux voor hun een crux blijft, terwijl de oplossing dichtbij ligt. Namelijk vervuld in Christus. En dat is voor hen ook onacceptabel. Dat is wel een moeilijkheid. Maar het bedekking wordt een keer van hun ogen afgenomen. En net zo goed als onze bedekking ten opzichte van Israël zal worden weggenomen. En dan zullen we het straks allemaal beter snappen. Vraag 11. Vers 26 geeft aanleiding om de relatie te leggen dat het hier gaat om de Heer Jezus. Dat is de interpretatie die wij eraan geven, omdat we dat terugvinden in het Nieuwe Testament. Christelijke theologen onderzoeken de hele Bijbel en lezen ook andere geschriften, zoals bijvoorbeeld de Koran. Ook dat zouden rabbies heden ten dage kunnen doen. Is het zo dat rabbies zich totaal niet verdiepen in het Nieuwe Testament, ook al is het maar om weten te hebben wat er staat, zodat ze die relatie ook kunnen ontdekken? Of is het überhaupt voor hen verboden dan alleen maar de boeken van Mozes te bestuderen? En de rest van het Oude Testament natuurlijk. Spreken we hier dan ook over de bedekking over Israël is gekomen en dat ze daar zeker geen inzet in zouden krijgen? Nou, ik zie nu dat ik eigenlijk twee vragen tegelijkertijd heb zitten beantwoorden. Het antwoord is natuurlijk mogen ze die christelijke boeken lezen, maar ze hebben er geen behoefte aan. Een andere Nederlandse rabbijn zei ooit tegen mij, ik heb nog nooit het Nieuw Testament gelezen, waarom zou ik geen interesse? Want ze weten al, aanhalingstekens, dat Jezus niet de Messias is, dat de christenen zich vergissen. Er kunnen best aardige mensen tussen zitten, tussen die christenen, maar wat Jezus betreft hebben ze het helemaal mis. Dus waarom zouden zij het Nieuwe Testament lezen? Dat is niet bij alle rabbijnen zo. Pinchas Lapide is een heel beroemd voorbeeld. Hij was een Israëlische rabbijn, orthodox, maar tegelijkertijd was hij hoogleraar het Nieuwe Testament in Frankfurt. Dus hij bestudeerde het Nieuwe Testament beroepshalve. Maar dat heeft hem er nooit toe gebracht om zijn orthodoxe jodendom op te geven. Dus zeker David Kimchi, dat is ook zo'n bekende middeleeuwse uitlegger. Daarvan kun je steeds merken dat hij ook de christelijke uitlegging kent. Het was helemaal niet verboden. Maar zoals gezegd, en dat is heel begrijpelijk, men gebruikte dat eerder om zich er tegen af te zetten dan die uitleggingen te accepteren. En dat is natuurlijk jammer, maar zo is het nou eenmaal. Vraag 12. Aan de ene kant lees je in de psalm dat de ik-figuur het heeft over heidenvolken die hem omringd hadden, vers 10. En dat hij hen heeft neergehouden in de naam van de Heere, vers 10 en 11 en 12. En ook dat de Heere hem geholpen heeft, vers 10. Terwijl je aan de andere kant leest dat juist de Heere, die hem geholpen had, hem zeer zwaar gestraft heeft, vers 18. Kunt u nog iets meer zeggen over het handelen van de Heere in het leven van zijn kinderen? Straffend via de heidenvolken. En helpend tegelijk. Nou, eigenlijk is dat dus een vraag die we straks ook al bezien hebben. Ik herhaal het nog heel kort. Bij straf moet je onderscheiden tussen vergelding. En die is er uiteindelijk ook voor de goddelozen in Israël. Maar straf is vooral ook opvoeding. In de laatste vraag wordt dat nog wat aangescherpt. Dat zal ik direct voorlezen. Maar dat opvoeden betekent dat door al die moeite heen uiteindelijk het overblijfsel zal terugkeren. Sha'ar Yashuv, zegt Jesaja. Het overblijfsel zal terugkeren. Maar dat zal een gelouterd overblijfsel zijn. Dat gaat door al deze verschrikkelijke moeite heen. Prachtige roman daarover is Le Dernier des Justes. De laatste der rechtvaardigen. Van, ik kan toch even zo niet op zijn naam komen. Schwarzbaard, André Schwarzbaard. Met een Duitse naam, maar het is een Franse roman. Hij heeft er ook maar één geschreven, maar die is wereldberoemd geworden. Waarin hij dat lijden van Israël zo adembenemend heeft getekend. Maar daarbij ook allerlei commentaren geeft, legt hij in de mond van zijn hoofdfiguren over het doen en laten van God. Het eindigt in Auschwitz, dat boek. Dus God is met zijn volk bezig om de goddelozen te straffen en zijn volk op te voeden. En ze moeten vaak door hetzelfde lijden heen gaan. Neem dit als voorbeeld. De ballingschap in Israël was straf, vergelding, tegelijkertijd ook opvoeding, want uiteindelijk zouden ze weer uit de ballingschap terugkeren. Maar de goede moesten met de kwade lijden. Ook Daniel is weggevoerd in ballingschap, terwijl hij persoonlijk helemaal geen deel had aan die afvalligheid van Israël. Ezechiël is weggevoerd in ballingschap, had er ook geen deel aan. Jeremia moest het land ook verlaten, kwam in Egypte terecht. Dat waren allemaal mensen die als goeden moesten lijden met de kwade. Dat element zit er dus ook in. Als God straf brengt, vergelding brengt, dan is het niet altijd zo makkelijk om, net als bij Noach in de ark, de goeie allemaal in een ark te stoppen en de kwade, ja, die moeten het dan maar uitzoeken. Die komen dan om in het oordeel. Nee, vaak moeten ze de goede met de kwade leiden. En dat zie je in de psalmen ook. Als het zwaar is, dan zijn er psalmen, zoals in psalm 44, waar de psalmist klaagt, waarom moet ons dit allemaal overkomen? Want dat is de stem van het overblijfsel. Dat is in feite rechtvaardig. En toch moeten zij er ook doorheen, omdat het hen loutert. Maar in andere psalmen is er lijdenis van zonden omdat hun al deze dingen overkomen. Terecht, omdat ze die tuchtigende hand van God verdiend hebben. En dat speelt allemaal door elkaar heen. Die twee elementen, ik kan het niet genoeg herhalen. Vergelding en opvoeding. En massa overblijfsel. Als je die twee principes hebt, dan krijg je steeds meer helderheid over deze dingen. En dat geldt ook voor de laatste vraag, die dus per definitie de moeilijkste is. Want dat heb ik u gezegd in het begin. Hij luidt als volgt, hij is ook een beetje lang. U gaf aan dat uit de geschiedenis van het volk Israël steeds weer blijkt dat de Heere goed is. Maar het is juist het volk Israël geweest dat ondanks de goedheid van de Heere door een vreselijke periode is gegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe valt dat te rijmen met Gods goedheid? Waarom laat hij zulke verschrikkelijke dingen toe in de geschiedenis? Hij gaat met zijn oogappel. In vers 18 staat: de Heer heeft mij wel zwaar gestraft, maar aan de dood heeft hij mij niet overgegeven. Maar in Auschwitz heeft hij zijn volk wel aan de dood overgegeven. Toen gingen niet de poorten van de gerechtigheid open, waar de psalmist in vers 18 om bad, maar wel de poorten van de hel. In zo'n situatie is het toch haast onmogelijk om elkaar op te roepen om de Heer te loven om zijn goedheid. Kunt u daar ook nog iets meer over zeggen, over het lijden van Israël in relatie tot Gods goedheid? Ja, in zekere zin moet je bij zo'n vraag zeggen, ten diepste kunnen wij dat lijden niet peilen en doorgronden. Onze theorieën zijn maar zwakke pogingen om er een beetje grip op te krijgen. Het is een beetje als met Asaf in Psalm 73. Die ontsteld is over het feit dat het de goddelozen vaak zo goed gaat en de rechtvaardigen vaak zo zwaar moeten lijden. Hoe kan dat nou? En dan zegt hij dat hij daarmee zat, totdat hij in Gods heiligdommen inging. En de zaak vanuit Gods gezichtspunt bekeek. En dan let hij op het einde. Je moet op het einde van de geschiedenis letten. Je moet zien hoe al die goddelozen die het nou zo voor de wind gaat, uiteindelijk met hen afloopt. En wat het overblijfsel betreft, het heeft het heel zwaar, maar uiteindelijk komt het, net als de drie vrienden van Daniel, weer uit die brandende vuuroven tevoorschijn. Dan zegt u weer meteen, ja, maar dat is in Auschwitz niet gebeurd. Die moesten daarbij omkomen. Ja, dat klopt. Er zijn door de eeuwen heen ongelooflijk veel omgekomen. Niet alleen maar in Auschwitz natuurlijk. Bij al die pogroms zijn verschrikkelijk veel Joden vermoord, omgebracht. Notabene, vooral door zogenaamde christenen. Maar als je naar het volk als geheel bekijkt, dan moet je inderdaad op het einde letten. En daarbij zijn intussen wel een heleboel gestorven. Ja, dat klopt. Met water in Psalm 16, daar staat: u zult mij niet overlaten aan het graf van de Sheol, van het dodenrijk. En in de psalm krijg je de indruk dat dat betekent: u zult zorgen dat ik niet in de dood terechtkom. Maar in Handelingen 2 wordt het woord toegepast op de Heer Jezus, en die is wel gestorven. Die moest door de dood zelfs heen gaan om tot de vervulling van dat vers te komen. U hebt mij niet prijsgegeven aan de Hades. De Hades moest mij weer teruggeven. Dat gaat eigenlijk verder dan Psalm 16. Zo is met Israël ook. In Israël zijn zelfs velen omgekomen. Maar met al die omgekomen Israëlieten is het niet afgelopen. Uiteindelijk zal niet alleen het overblijfsel van het Messiaanse Rijk binnentreden. Maar uiteindelijk zullen ook al diegenen die gestorven zijn als martelaren, maar de Heer gediend hebben, opstaan en deel krijgen aan het Messiaanse Rijk. Dat is, wat er onderweg allemaal gebeurt, is zo verschrikkelijk. Want je zou zeggen dat opvoeding nodig is, de tucht nodig is, kunnen we begrijpen. Maar waarom moet het zo erg? Dat kunnen we niet begrijpen. En daar sta ik ook met de mond vol tanden. En toch op de een of andere wijze, als we aan het einde van die geschiedenis komen, ja, dan moeten we zeggen, God heeft er zijn plannen mee gehad, maar hij komt in elk geval tot zijn doel. En ik ga nou niet uitweiden over het boek Job, maar het lijden van Job was zo ontzettend. Alles kwijt zijn op één dag, en je vrouw is er vandoor, en je kinderen zijn allemaal dood, en jij bent ziek. Ik bedoel, je kunt je dat helemaal niet voorstellen, dat een mens zoveel lijden moet verdragen. En toch laat hij God niet los. Hij heeft al ontzettend veel vragen voor God. En aan het eind gaat God dan een antwoord geven waarvoor dat allemaal nodig is. En het antwoord is eigenlijk: je bent te klein, Job, om het allemaal te snappen. Ik kan het niet uitleggen. Het komt ook geen echte uitleg, behalve vertrouw God. Maar wel, het komt uiteindelijk met Job goed. En het komt uiteindelijk met Israël ook goed. Niet met elke individuele Israëliet die de marteldood heeft moeten sterven. Maar wel met Israël als geheel. En daar krijgen ook de gestorvenen in de opstanding deel aan. En daar gaat het psalm over. Het psalm gaat er niet over dat elk individuele Israëliet tenslotte op zijn pootjes terechtkomt. De psalm gaat erover dat uiteindelijk het met Israël goed komt. Inclusief de gestorvenen die zullen verrijzen en zo zullen deel krijgen aan het Messiaanse Rijk. Nou, ik heb wel genoeg gezegd eigenlijk voor de vragenbeantwoording. We hopen elkaar nog één keer te zien. En dat is aan het... Het is in juni dus nog een keer om deze serie af te sluiten. En dan gaan we het hebben over Psalm 132. Laat ik nog kort met gebed mogen afsluiten. Dank u wel, Heer, voor dat geweldige vooruitzicht. Voor het feit dat eens uw volk hersteld zal zijn in het land. Ja, alle rechtvaardigen uit de wereldgeschiedenis, uit Joden en heidenen, daaraan deel zullen krijgen. Dankzij die ene hoeksteen door de bouwlieden verworpen, maar die tenslotte de grondpilaar, het fundament wordt voor het hele bouwwerk van God, dat we straks in zijn volle glorie zullen zien. Dank u dat we erover na mochten denken. Help ons en zegen ons ook verder. Wees met alle die in nood zijn. Richt onze ogen hard op u en geef ons genade om ook in volgende maand elkaar op deze wijze nog een keer te mogen treffen. We vertrouwen elkaar, Heere, aan u toe en loven en prijzen uw machtige naam.